U kunt nu gaan luisteren naar de ochtenddienst van 10 januari, waarin broeder Van der Brink de boodschap brengt.
Goedemorgen, broeders en zusters. We hebben vanmorgen weer een zittende voorganger. En het woord houdt altijd in dat je dan nog actief bent, als je ergens in zit. En zo willen we dat nu vanmorgen ook doen. En zoek u maar eens in uw Bijbel op 2 Korinthe 12. De brief van Paulus aan de Korintiërs, tweede brief, 12e hoofdstuk. En dan neem ik vanmorgen vers 9 en 10. En hij heeft tot mij gezegd: mijn genade is u genoeg. Want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, zwaardheden, noden, vervolgingen, benauwenissen, ter wille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dat zijn heel bekende woorden. Dat zijn troostrijke woorden. Dat zijn woorden die je kunt gebruiken in dagen van strijd en moeite en in tijden van ziekte en zorgen. Ik kreeg enkele weken geleden een brief van een zuster uit het Hoge Noorden. En daar stond in: kunt u me ook zeggen waarom zo weinig zieken genezen? Zelfs in de beste pinksterkringen en volle evangeliegemeente. Ernstige zieken overlijden na lange of korte tijd, schreef ze me. En nu had ze de vraag gesteld, ook aan een opwekkingsprediker, wie weet ik niet. En die had geantwoord: er is een gave van onderscheiding nodig. Welke obstakels de genezende kracht in de weg staan. En de grootste oorzaak dat mensen niet genezen, dat is dat de ware kennis, de echte kennis van het ware geloof ontbreekt. En die zuster die schrijft me dan: kunt u me dan zeggen wat dat nou precies is? De echte kennis van het ware geloof. Wat is nou waar geloof? Dat zo nodig is om hersteld te worden. Dus dan moet je daar maar een antwoord op geven. Dat zijn problemen waar me, sinds ik in de Pinksterbeweging ben mee gezeten, heeft en nog altijd weer terugkomen, uiteraard, want iedereen heeft ermee te maken. Paulus zegt: als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Als ik zwak ben. Ja. Zwak zijn, dat is een gebrek aan kracht. Hij zegt tot die Korintiërs, hij zegt: daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk. Sommigen zijn zelfs ontslapen, niet weinigen. Ja. En hij geeft dan als oorzaak, dat weten we zo langzamerhand wel, hij zegt: dat komt omdat in de gemeente het lichaam niet onderscheiden wordt. Dus in die gemeente in Korinthe lette men niet op het lichaam. Het lichaam des Heren. Waar zit dat lichaam des Heren? Ik heb er eens over nagedacht. Weet u waar dat lichaam des Heren zit? Dat zit in u. U hebt dat lichaam des Heren. Dat is uw geestelijk lichaam. Dat bezit u. En als u daar nooit mee bezig bent, als u dat lichaam niet voedt, niet doet drinken, niet onderhoudt, geen zorg aangeeft, dan is dat lichaam wel zeer zwak. Dan kan misschien je vleeselijk lichaam nog wel aardig mee, maar je moet allereerst zorgen dat je lichaam, je geestelijk lichaam goed is. En als dat geestelijk lichaam goed is, dan is dat geestelijk lichaam een cel in de gemeente van Jezus Christus, het lichaam des Heren. Want mijn lichaam is pas goed als elke cel goed is. Dus het geestelijke lichaam is goed. Dat is de gemeente. Die in de geestelijke wereld functioneert, is pas goed als ons, als uw eigen geestelijk lichaam goed is. En dan heeft het er niet mee te maken of dat zichtbare allemaal goed is, maar of uw innerlijke mens goed is. Als al onze innerlijke mensen goed zijn, is de gemeente goed. Dat bedoelt Paulus. Het lichaam onderscheidend. Ik heb er vaak over gedacht, wat bedoelt hij nu eigenlijk met je onderscheidt dat lichaam niet. Maar ik moet allereerst onderscheiden mijn eigen geestelijk lichaam. En als ik dat voor elkaar heb, dan heb ik een inbreng in het geestelijke lichaam, de gemeente. Maar als Paulus zegt, als ik zwak ben, dan bedoelt hij beslist niet dat hij geen onderscheiding heeft van zijn eigen geestelijk lichaam. Dan zijn er andere factoren die hem zwak maken. Dus als die zuster vraagt, hoe moet dat nu met die geloofsgenezing, dan zeg ik, allereerst moet je je innerlijke mens onderscheiden. Dat komt dus van binnenuit je genezing. Als u ziek bent, dan moet u dus rekening houden met uw geestelijk lichaam. Is dat geestelijke lichaam kerngezond, dan werkt dat door in u. Dat zult u allemaal merken. Maar die bij die Corinthiërs, die waren innerlijk niet op hun plaats. En daarom was er verdeeldheid in hun innerlijk. En daarom was er ook verdeeldheid in de gemeente. Mensen die innerlijk verdeeld zijn, die zijn ook niet tot opbouw van de gemeente van Jezus Christus. Dan, hoe kan de gemeente functioneren in de onzienlijke wereld als de innerlijke mens van tal van leden verdeeld is? Maar wij moeten functioneren dat wij zelf ons eigen geestelijk lichaam opbouwen. Dat moeten we verzorgen. En dan kun je dat merken of iemand een goed geestelijk lichaam heeft, een innerlijk sterke mens, als die nood is. En als er niks aan de hand is, dan merk je niet wie iemand is. Weet je wanneer je een christen eruit haalt? Als die feest viert en als die ziek is. Of als die in nood is. Dan ga je merken met wie je te doen hebt. Niet zoals je nou hier zit hoor, want dan zie ik niks aan je. Maar als je in moeilijkheden verkeert, hoe hou je je dan? Hoe gedraag je je? En dan kun je zien, dat ziet je omgeving ook wel, dan weten ze, oh, dat is een echte christen. Juist als je zwak bent. Dus als alles je tegenloopt. Als je in moeilijke situaties bent, ook als je ziek bent. Maar er kunnen vele situaties zijn dat je zegt, ik voel me zo zwak. Ik kan er eigenlijk niet tegenop. Dan komt die christen tevoorschijn. En als ze feest vieren, dan komt er ook vaak tevoorschijn wat erin zit. Ja, dat is ook bekend verschijnsel. Ja. Als de bloemetjes eens buiten gezet moeten worden, waar ze dan behoefte aan hebben. Die vraagstelster, die beperkte zich dus alleen maar tot de gemeente. Ja. Dat is binnen dat raam van de gemeente. Die had het niet over die grote genezingscampagnes, waar allerlei soort mensen bij elkaar zitten. Ja. Want daar zit gelovig en ongelovig en kleingelovig allemaal door elkaar. Dat is voor ons niet de kwestie, want in een gemeente, wij bemoeien ons heel weinig in onze voorbeden althans voor mensen die buiten staan. Wij hebben dus de opbouw van het lichaam van Christus. En u zult ook heel weinig merken in de gemeente dat men bezig is met voorbeden voor de mens in de straat. Daar hebben we ons het, niet dat we dat overslaan, maar dat is onze strijd niet. Ja, dat heb je wel in die grote campagnes, daar, waar ik me dus verder niet mee bemoei. Maar waarom werkt het niet onder christenen in een gemeente? Ze hebben zich bekeerd. Ze zijn losgekomen uit de macht van Satan. Ze zijn overgezet in de hemelse gewesten. Ze zijn ook wederom geboren door het aanvaarden van al de woorden van God. Hun werd het evangelie van Jezus Christus gepredikt. Ze zijn gedoopt in water en gedoopt in de Heilige Geest. Nou, daar zit je dan, in de gemeente. Moet je eens goed overdenken. Gedoopt in de Heilige Geest. Want wie de Geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Die behoort niet tot het lichaam van Christus. Ik zeg niet dat hij dan verloren is. Maar als je niet gedoopt bent met Gods Geest, behoort niet tot het lichaam van Christus. Ik zou zeggen, dan leef je op oud-testamentische basis. Mensen waren ook niet gedoopt in de geest Gods. Daarvoor konden ze wel in God geloven. Daarvoor waren ze niet verloren. En mensen die deze weg niet gaan, en ook die geestelijke gaven niet zoeken, en ook niet gedoopt zijn met Gods geest, die kunnen wel op Gods belofte pleiten voor genezing. Als ze nauwgezet met de Heer leven, als een evangelisch christen, als een kerkelijk christen, zonder al deze dingen van het Nieuwe Testament te aanvaarden, dan kun je toch nog wel geloven in de genezing. Want iemand die Gods wetten hield, daar werkt ook iets. De Heer die zegt in de 10 geboden, hij zegt als je je vader en je moeder eert bijvoorbeeld, dan zul je je dagen verlengd worden. Nou, dat is ook een gezondheid. Dat werkt nog altijd. Als wij Gods geboden nauwgezet bewaren, dan hebben we ook nog de belofte van een lang leven. En de belofte van een lang leven sluit gezondheid in. Waarom zou dat ophouden? Want dat zijn wetten die gelden voor ieder mens. Kijk, dat wij nog grotere zegeningen hebben, doordat de Heer ons de genadegave schenkt, wil nog niet zeggen dat anderen niet meer werkzaam zou zijn. Daar kan je zeker van op aan als je als kind je ouders gehoorzaamt, dat God daar zijn zegen aan verbindt. Dat is niet weg. Dat is ook in het Nieuwe Testament nog van belang. Want wie de wet houdt, is een rechtvaardige. En wat zegt de Heer van een rechtvaardige? Die zal leven. Zou gewoon leven. En leven, dat wil zeggen dat je kunt leven. En niet dat je op een bed ligt, jarenlang. Zoals die man, 38 jaar, dan leef je niet. Dan word je geleefd. Dan sleep je een bestaan voort. Maar opwassende christenen, zoals wij, worden door het woord en door de geest onderwezen. En dan krijg je kennis van de waarheid zoals de Heer die gebracht heeft. Van het plan van God. Van het herstelplan. Dan krijg je kennis van de werkelijkheden zoals die zijn in de onzienlijke wereld. Je leert de dwaling onderscheiden. Je leert hoe zonde en ziekte tot stand komen. Dat wist men in het Oude Testament niet en dat wisten wij vroeger in de kerk ook niet. Dus door die leer, door die prediking, verwerven wij kennis van heil. Dat wil zeggen kennis van heling, van herstel. En dan zegt ergens Lucas 1, vers 77, meen ik, na vergeving van zonde, die ons gebracht heeft, kennis van heil. In de vergeving van onze zonde. Na de vergeving van je zonde moet je kennis van heil verwerven. Om dat toe te passen. En wij weten dat achter alle beschadigingen in de mens de boze geesten staan. Die direct of indirect de bewerkers zijn van het onheil. Wier activiteiten het herstel belemmeren in je leven. En dat herstel, dat is in de mens ingeschapen. En dat wordt tegengehouden door machten der duisternis. En Jezus ging rond goeddoende en genezende alle die van de duivel beschadigd waren. Overweldigd waren. En tot die mensen die overweldigd waren behoorden de zondaars en de zieken. En daarom kan ik de vraag ook stellen, en dat deed die zuster niet, maar die stel ik dan. Een andere, heel andere vraag. Waarom leven niet alle gemeenteleden heilig? Waarom niet? Waarom leven we niet allemaal onberispelijk? Ja, je kunt het een niet losmaken van het ander. Dus, ik geef je de verzekering als die zonen Gods geopenbaard worden. En de gemeente voor de opname staat, dat we in een punt destijds veranderd worden en niet meer sterven. Nou, dan zijn we onberispelijk. Maar zijn we ook gezond. Dus waarom leven wij niet allemaal heilig? Heilig, dat betekent afgezonderd van de machten der duisternis. Want de Heer heeft ook de bewerkers van de zonde openlijk tentoongesteld. En over hen gezegevierd. Niet alleen van de ziekte, maar ook van de zonde. En nu kan ik dus zeggen, waarom zijn er nog zoveel zieken in de gemeente? Maar ik kan ook zeggen, waarom zijn er nog zoveel zondaars in de gemeente? En ik weet niet hoe het hier in Den Haag is, maar ik weet wel hoe het in Gorinchem is. Maar als ik dan kijk wat er allemaal bij me komt, en dan ben ik nog blij dat ze bij me komen, vooral jonge mensen. Als er zo'n jongen van 15 jaar bij me komt, of van 16, en die zegt, ik wil eraf. Ze komen zo je achterdeur binnen lopen. Dan zeg ik, prijs de Heer, want die jongens die komen uit zichzelf. Dat valt mij op hoeveel kinderen er bij ons komen die van hun kwaad verlost willen worden. En ze zitten bij ons dan in zo'n gang, in zo'n hal. Ik heb het dan wel eens over de gangsters, de gangsters. Die hebben een aparte reputatie bij ons. Van lastig te zijn. Daar hebben we het wel moeilijk mee, ja. Dus... Ik sprak laatst iemand uit een kerk. Hij zegt, daar hebben wij geen last van die jeugd van 16 jaar. Hij zegt gewoon, als die je niet bevalt, dan ga je de straat op. Ja, dan ga je maar naar buiten. Ik zeg, ja, dat kunnen wij ook wel zeggen. Ga maar weg. Waarom niet? Maar als je ze nou op de 15e jaar zegt, dat ze dan zitten te vervelen. Ja, en je zegt, ga nou maar naar buiten de straat op. Dan hinder je ons tenminste niet. Ik zeg, maar komen ze als ze 17 en 18 zijn, komen ze dan terug? Kan ik dan verwachten dat ze terugkomen? En dan ben ik altijd blij dat ik ze toch wel weer zie. Dan zeg ik, nou ja, ik ben blij, je bent dan wel lastig en je bent wel moeilijk, maar je zit er dan toch maar weer, vrijwillig. Je komt dan toch maar weer. Je zit er maar weer in die sfeer en in die kring van de kinderen Gods. En dat zal altijd zijn invloed uitoefenen. Ik heb het in mijn eigen gezin gezien, dat je opeens ziet dat de moeilijkste en de vervelendste die je gehad hebt, dat die plotseling zijn keus doet. En zegt, nou ga ik het anders doen. En daarvoor komen ze ook bij je. Dan moet je er eens ook wat voor over hebben. En in zulke situaties ben je ook soms wel eens in de gemeente zwak. Dan zeg je, jongen, wat moet ik daar nou aan doen? Hoe moet ik dat nou oplossen? Met die knul. Dan ben je zwak. Dan voel je je zwakte. Zeg je, hier, dan heb ik dat geprobeerd en we hebben dat gedaan en we hebben die jeugdsamenkomst en dat en dat. Nou, dan voel je je zwak. Als je dat dan maar weet, dat daar, als je dan in de rust blijft, een geweldige kracht vanuit kan gaan tot hulp van zulke jonge mensen. Want wij zijn het tenslotte niet omdat wij het rustig zullen hebben. Maar omdat de jeugd tot de Heer komt. Onze jeugd. Ja, dat we die grijpen kunnen, dat we die vast kunnen houden. Nou, dan moet je wel eens wat aanhoren dat je minder aangenaam is. Dan moet je wel eens wat zien dat je zegt, nou, als ik naar mijn oude natuur te werk ging, dan kwam de punt van mijn schoen in beweging. De woorden Gods, die komen pas tot uiting, die worden pas waarheid wanneer de machten verdreven zijn. Daar kun je zeker van zijn. Achter al dat wetteloze zit de boze. Kunnen we die machten verdrijven, dan zijn we klaar met de zonde en dan zijn we ook klaar met de ziekte. En dan wordt bij de zonde de ziel vertroost en het lichaam wordt genezen. Als ik de machten der duisternis indeel, dan zeg ik, dat doe ik dan wel voor onze mensen, die begrijpen dan nog niet zoveel. Dan zeg ik, ze tasten je geest aan, dat is één, dat is een categorie. Ze tasten je zielenleven aan door de zonde, of ze tasten je lichaam aan. Ik zeg, dat kan je allemaal weten. En dat zijn allemaal waarheden, die kan ik je niet laten zien op een papier of op een schoolbord, maar die vind ik in de Bijbel en die eigen ik mij toe, niet zintuigelijk, maar door het geloof. Dat zijn realiteiten geworden in een mensenleven. En door dat geloof kan ik de strijd aanbinden tegen de machten. En dan word ik gesterkt en bemoedigd door de geest die in mij woont. En dat is ook een zaak van geloof. De Heer die zei tot zijn volgelingen, je zult de duivelen uit moeten drijven. En dan gaat dat genezingsproces aanvangen. Dat genezingsproces, dat doet je menselijke geest wel, maar die wordt dan gesterkt en ondersteund door de kracht van de Heilige Geest. En ieder lid van de gemeente kan zelf een overwinning behalen. Want hij wordt door de Heilige Geest toegerust. Als je moe bent, moede, dan staat je geest, je eigen geest, onder druk, onder pressie. En dan zegt de Heer dat hij de moede kracht geeft. En hoe geeft hij de moede kracht? Door zijn Heilige Geest. En als je machteloos bent, dan zegt hij, en ik geef kracht aan de machtelozen. Lees maar Jesaja 40, het laatste gedeelte. Die de moede kracht geeft. Hij sterkt de kracht van degenen die dat niet bezitten. Waardoor? Door de Heilige Geest. En op die wijze komt de reiniging van je zonde en van je genezing komt naar je toe. Alleen langs deze weg. Er is geen andere weg. En dan geloof ik in de leer van Jezus Christus, van dit heerlijke, kostelijke evangelie, waarvan staat, hij zal het ook doen, die het ook doen zal. Dat moet je dan vasthouden. En de gemeente is om dat allemaal te ondersteunen. Die wordt bijeengehouden als een welsluitend geheel door de dienst van al die leden. Naar de kracht die elk lid op zijn wijze uitoefent. Elk lid moet een kracht hebben. En die moet hij op zijn eigen wijze uitoefenen. Ieder lid bouwt dus eerst aan zichzelf. En bouwt zichzelf op. En dan is hij pas in staat ook anderen te helpen. Om in het woord Gods te geloven. Dan wijst hij zijn medelid op de kracht Gods. Dan wijst hij op de woorden Gods en de belofte Gods. En hij activeert een ander om ook uit de bron te putten waar hij zelf uit gedronken heeft. En op die wijze kun je broeders en zusters ondersteunen. Dat is niet iets geheimzinnigs. Wij zijn geen magiërs met iets in onze handen. Maar wij zijn mensen die een ander helpen door het woord dat we zelf geloven. En daar heb je dus liefde voor nodig om je met een ander te bemoeien, positief. Negatieve opmerkingen, dat is makkelijk genoeg. Maar er staat, we hebben de liefde nodig, de groei om het lichaam op te bouwen. Die moet in liefde geschieden, in positieve sfeer. God zelf staat ook ten opzichte van ieder lid van de gemeente positief. En Paulus zegt, als er gekrakeel onder je is en onderlinge twisten, als leden zich van elkaar afkeren, dan wordt het zwakke en de zwaar aangevallene, die wordt er dood eenvoudig de dupe van, want je kunt hem niet helpen. Zonde en ziekte, dat zijn negatieve inwerkingen in het leven van de mens. Dat komt van de boze. En daarom moet ieder lid positief staan. Als je negatief denkt, dan kun je nooit zonde en ziekte van je weren. Ieder lid moet een ander lief hebben om hem op die wijze te helpen. De uitdrukking er gebeurt niets in de gemeente, dat wijst op een negatieve geest. En bovendien berust die uitdrukking op onwaarheid en op overdrijving, want er gebeurt in onze gemeente bijzonder veel. Maar bedoeld, in de zichtbare wereld is er weinig te zien, of bij mij is er niets te zien. In mijn eigen leven gebeurt er niets. Want als er in mijn leven wat gebeurt, gebeurt er ook iets in het leven van de gemeente, want daar ben ik lid van. En iemand die zegt, er gebeurt niets in de gemeente, die kan beter zeggen, in mijn leven gebeurt er niets. En ik projecteer mijn leven in dat van de gemeente. Ja, maar dat is erg. En dan ziet men niet dat de grote veranderingen die er plaatsgrijpen in het leven van de mensen in onze gemeente. Kijk, en als zulke geesten hun plaats nemen in de gemeente, dan oefenen ze daarmee in de gemeente geen kracht en goede uit. Ze ondermijnen het lichaam van Christus. En dat kan niet, want dan heb je geen weerstand tegen zonde en tegen ziekte. Je kunt niet ook wat het herstel betreft afzonderlijk werken in de gemeente. Maar je werkt als in een lichaam zijnde. Maar die prediker die zei terecht, het grootste struikelblok, dat is gebrek aan kennis van de geestelijke wereld. Gebrek aan kennis van de werkingen in de geestelijke wereld. En dat pinkstervolk dat gaat verloren door gebrek aan kennis. Dat wordt een prooi van de machten der duisternis, omdat ze geen kennis hebben van het evangelie. Jezus kon geen tekenen doen vanwege hun ongeloof. En wat is ongeloof? Gebrek aan kennis. Ongeloof en klein geloof ontstaan omdat men de woorden Gods niet kent. Dat men die niet verwerkt heeft. Dat tekort, dat vindt zijn oorzaak in een onduidelijke en onwaarachtige woordverkondiging. De Heer die zegt, verkondig. Hij zegt, ik stuur erop uit over de wereld, verkondig dit evangelie. Dat is voldoende. En als je dus een toegerust burger wil zijn in het Koninkrijk der Hemelen, dan moet je niets anders doen dan je concentreren op die leer van het Koninkrijk der Hemelen. En dan word je heilig en dan word je gezond. Daar moet je voortdurend mee bezig zijn in je denken. Dat zegt de Bijbel, bedenk de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Wees daar nu meer mee bezig. En wat is dat? Bedenken de dingen die boven zijn. Bedenken de dingen van het evangelie van het Koninkrijk der Hemel. In al zijn facetten. Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Wees daarmee bezig en je leven verandert. Je overwint de zonde en je overwint de ziekte in je leven. Dan geloof je ook dat die geest werkelijk in je lichaam, je sterfelijk lichaam levend maakt. Dus goed doet functioneren. En onderzoek nou maar of je in het geloof bent. Wij hebben geen wonderverhalen nodig uit Amerika. Van al die boekjes. Want dat brengt de mensen allemaal in spanning. Dat brengt de mensen in verwarring. Dat brengt de mensen meestal tot negatieve opmerkingen. Wij hebben nodig het woord Gods onder ons verkondigd. En dat geloofd wordt. Onderzoek of je in het geloof bent. Of je nu werkelijk dat evangelie gelooft zoals het ons verkondigd is. Het is juist het merkwaardige dat de spanningen om de geloofsgenezing ontstaan. Niet over hoe overwin ik de zonde, maar hoe overwin ik de ziekte. En dat is juist de genade Gods, een charisma, dat hij geeft van de genezing onder ons. En wat nu een genadegave is, wat nu als heil bedoeld wordt, dat wordt bij velen een bron van spanning. Dat is het vreemde. Dat vind je in de Bijbel niet. Al die kwesties over genezingen vind je in de Bijbel niet. Je hoort onder ons profetieën en ze zeggen, Iemand wordt genezen, die zal herstellen en hij overlijdt. Of hij is nog niet aan zijn genezing toe. Dan merk je dat de duivel bezig is om dat maar op te peppen. En dat moet dan gebeuren, dat moet geforceerd worden. De Heer zegt, hou nou mijn woord vast. Houd dat woord vast wat ik doe in jouw leven. Dan komt het. Ik herinner me hier in Den Haag. Er was een vrouw. Haar been was, de hele linkerbeen was korter dan het rechterbeen. Die was bij Cirillo genezen. Ik zat zelf op het podium. Ik zat toen nog in het bestuur van de zakenlieden. Ik was alleen met die Cirillo op het podium. Ik weet nog heel goed toen die vrouw er zat met dat, ene, met dat linker korte been. Dat hij zat er op die hoogte. En toen liep er iemand dwars tussen die vrouw en hem in. Die liep over dat podium. En hij maakte zich kwaad. Hij zegt, je onderbreekt de stroom. Nou, toen had ik al... toen had ik mijn conclusie al gemaakt. Enfin, die vrouw die was genezen. Ik ging naar haar toe op het podium. En ik schreef gauw haar adres op uit de Groothertoginnenlaan. Dat weet ik nog wel. Ik denk, ik ga er van de week naartoe. Ik ging er naartoe. Er was niets met die vrouw gebeurd. Ik zeg, maar zuster. Ik zeg, maar hoe kun je dan zeggen dat jouw been langer geworden is? Ze zegt, ja, dat heb ik ter ere van de Heer gedaan. Nou, ik zeg, moet je nou ter ere van de Heer gaan staan liegen? Dat maak je mee. Dat, ik zou je vertellen, al zo'n ervaring in één week verandert je een hele aspect. Dat zijn twee dingen die ik toen ervaren heb. Je verbreekt de stroom. Dat zou ik nooit vergeten. Zoiets hoef je maar één keer te horen. Ik zeg, nee, die weg ga ik beslist niet op. Ik kreeg van de, we hebben een zuster in de gemeente die heel zwaar ziek is. Ontzaglijk zwaar ziek, al jaren. En die krijgt dan een brief van iemand uit Utrecht. En die zegt, zuster, Jezus en de dokter gaan niet samen. Dokter en ziekenhuis zijn voor de wereld. Als iemand bij je komt, zeg dan dag en nacht dat Jezus je volkomen heeft genezen. Nou, dan moet je niet vragen wat voor spanningen er opgewekt zijn. Want die vrome geest, die raadt die zuster aan doodeenvoudig om te liegen. Te zeggen dat ze genezen is. Door zijn striemen ben ik genezen. Ja, wanneer zeg je dat tegen iemand? Ja, wanneer zeg ik, door die medicijnen ben ik genezen? Als je nog op bed ligt? Als je nou zegt, die medicijnen hebben me geholpen. Zeg je dat dan als je genezen bent? Of zeg je dat als je nog op bed ligt? Ik zou zeggen, als ik zeg, die medicijnen hebben me geholpen, dan zeg ik dat pas als ik weer op straat loop. Als ik weer naar mijn werk ga, dan zeg ik, die medicijnen hebben me geholpen. Maar als ik nou zeg, die striemen hebben mij genezen. Ja, dat moet ik tegen mijn buurman zeggen. Die striemen, die hebben, door zijn striemen ben ik genezen. En hij zoekt me bij mijn bed op. Die man die zegt, nou hier, die zit behoorlijk te liegen. Wat is dat voor vreemde godsdienst? Houd dat dan maar voor in de geestelijke wereld. Zo goed als we zeggen, we zijn koningen. Dat zeg ik ook niet tegen mijn buurman, nee, ik ben een koning. Want dan tikt hij ook tegen zijn voorhoofd. Nee. Ik ben wel een koning. Maar ga ik niet tegen mijn buurman zeggen. Want dat functioneert niet in de zichtbare wereld. Want dan begint hij te lachen. En terecht. Wij veroordelen niemand hoor, want die zuster die had uitgerekend te pakken in het ziekenhuis gelegen. Maar het duurt zeker, zei destijds in Rijswijk, verleden jaar. Hij zegt, je moet altijd om wijsheid bidden. En als je dan naar het ziekenhuis gaat, dan gaan wij achter je staan. En ga je niet naar het ziekenhuis, dan gaan we ook achter je staan. Je doet allebei goed. Als je maar gebeden hebt om wijsheid en vertrouwt dat je hem ontvangen hebt. De geloofsgenezing die functioneert in een ontspannen klimaat. Waar die sfeer ontbreekt, daar wordt het herstel juist van de zwakken geblokkeerd. Wij beërven heil door volharding en geduld. Door de hoop tot het einde toe vol te houden. Totdat het doel verwerkelijkt is. En tenslotte is ook de vrees voor sterven weggenomen. Paulus zegt, het zij we leven, het zij we sterven, we zijn des Heren. Dan neem ik blijvend mijn intrek bij Jezus Christus. En dan zeg ik niet, we hebben genade om te sterven. Maar dan zeg ik, we hebben stervensvreugde. Dat kan je ook nog hebben. Stervensvreugde. Dan ga je met blijdschap in. Kijk, en daar zoek ik naar. Niet om genade te hebben om te sterven. Dat je zegt, nou, ik kan het nog net redden. Maar om te zeggen, hier, laat me nou maar weggaan. Zoals die oude Simeon. Hè? Nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan met vrede. Die man die had vreugde. Want mijn ogen hebben uw heil gezien. Zaligheid gezien. Paulus zegt, die kracht Gods wordt eerst openbaar in mijn zwakheid. Ik zoek een troon. Ik zoek heerschappij. Ik zoek koningschap. En op die troon zit een volmaakt geestelijk mens. Maar die volmaakt geestelijk mens is ook een beproefd mens. Een uitgetest mens. Weet u wat er voor die troon is? Een glazen zee. En je komt niet bij die troon als je niet eerst door die glazen zee gaat. Dat is nou het merkwaardige. Dat is een glazen zee van kristal, van vuur. En je komt niet bij de troon, want de openbaring zegt je moet overwinnen. Dat wil zeggen je moet door die zee heen gaan. En als je door die zee gaat van beproeving, van glas en van vuur, dan word je uitgetest. En dan ben je staande gebleven, want je staat voor die troon, je bent niet omgevallen. En die glazen zee, dat is je zwakheid. Dan voel je je zwak. Door die moeilijke situaties, door die kinderen die je hebt, door die baan, door die ellende, die tegenwerking. Maar die glazen zee geeft jou een statuur. Die geeft jou positie in de hemelse gewesten. Die geeft je of je groot of klein staat voor de Heer. En de Heer die wil dat je door die glazen zee gaat. Want als hij mensen op een troon zet, dan wil hij zulke mensen hebben waar hij op aan kan. Die later geen moeilijkheden geven. Aan het eind van 1000 jaar rijk, dan heeft de Heer weer een hoop moeilijkheden met de wereld. Dan vallen ze weer af. Dan worden de volkeren opnieuw verleid. Behalve die in de legerplaats der heiligen zijn, in de stad Gods. Die geven geen enkel probleem. Want de kracht Gods is in deze mensen. Ik was in het begin van het jaar ook nogal behoorlijk ziek. En toen kwam Kees de Groot bij me. Dat is een echte man Gods, die weet wat lijden is en wat beproeving is. Dat zijn van die mensen, daar kun je aan optrekken. Hij zegt, als je nou weg moet, als je nou heen moet gaan, volgen jouw werken je daarna? Er staat dat ze hun werken volgen na en dat ze rusten van hun moeite volleiden. Toen wees hij naar mijn boekenkast, naar dat rijtje boeken dat ik geschreven had. Hij zegt, volgen die jou na? Ik zei, ja, dan zou ik er eigenlijk nog een 10 bij moeten schrijven. Ik zeg, want ik krijg nog meer achter me aan. Ja. Hoe meer boeken, hoe groter geestelijke statuur. Ja. Weet je wat de Heer zegt? Broertje, als jij die boeken schrijft, dan heb je niks anders gedaan dan een opdracht uitgevoerd die ik je gegeven heb. Als ik tegen een, als iemand als een baas komt en die zegt tegen zijn dienstknecht, ik ga zitten in die stoel en jij gaat dat doen en jij gaat dat doen, dan zegt de Heer, nou die knecht die doet dat en dan is dan die slaaf, die komt dan terug en, zegt hij, en dan is het een onnutte slaaf, want hij heeft precies gedaan wat hij doen moest. Daar zit geen verdiensten in. Als iemand een opdracht van de Heer krijgt en die voert hem uit, dan heeft hij geen verdiensten. Als hij hem niet uitvoert, dan wordt hij afgeschreven. Want je staat in dienst van je Heer. En de Heer die geeft je een bepaalde opdracht. En de een is evangelist en de ander die is voorganger en een ander die is lid in de gemeente, maar je hebt allemaal een opdracht. En als je die uitvoert, dan steekt geen verdiensten in. Daar haal je je statuur niet voor. Want dan zou die moeder met het grote gezin, zou dan nooit een statuur kunnen bereiken als van de man die zoveel boeken geschreven heeft. En dat is nou net niet waar. Zal de Heer hem soms danken voor wat hij hem bevolen heeft, zegt Jezus. Ja, maar dat doet de Heer niet. Die zegt, man, je hebt gedaan wat je moest doen. Nou, als een knecht doet wat hij moet doen, nou, dan heeft hij nog niks bijzonders gedaan. Maar het is niet prettig om met iemand samen te werken die alleen doet wat hij moet doen. Dat kan je aanvoelen. Dan zegt hij, ja, ik heb een baan. Dat is, zoals we in, dat is een gemeentewerkman. Ja, die doet wat hij moet doen, maar die zit al te kijken op de klok. Op de klok wanneer tijd is. Begrijp je, dan doe je wat je doen moet. Nou, dan ben je een onderdienst krijgt, zegt de Heer. Dat wil zeggen, nou, daar heb je niet veel aan zulke soort medewerkers. Je moet maar zeggen, dan zijn we onder de slaven en we hebben slechts gedaan wat we doen moesten. En loopt iemand dan achter die zo'n grote opdracht niet uitvoert? Nee, zegt de Heer, helemaal niet. Hoe doe je het? Daar gaat het om. Die huisvrouw in dat grote gezin wordt misschien helemaal niet opgemerkt. En die evangelist, die krijgt de eer van mensen. Maar wat is die eer van God nu? Je zegt, je krijgt wel eer van mensen. Maar wat is de eer van God? Als je de machten der duisternis overwint. Als je ondanks alle moeite en tegenstand, als je zwak bent, blijmoedig kunt leven. Als je alle tegenstand trotseert. Als je positief blijft denken. Kijk, je kunt als huismoeder, kun je wel zeggen, nou ik blijf toch het eten koken en die kinderen toch verzorgen. En ze zullen nooit zeggen dat ik ze tekort gedaan heb, maar je doet het met een zuur gezicht. Want je kunt er niet, eigenlijk niet meer tegen, want dat jongen is zo vervelend. Nee, maar als je dan opgewekt je doet, dat maakt je statuur uit. Heb je het in de gaten? Kijk, dat geeft je grootte voor eeuwig. Dat is niet omdat je als huismoeder je kinderen goed verzorgd hebt, want dat hoor je te doen. Maar als je het blijmoedig gedaan hebt en opgewekt en zingend en je nooit door de omstandigheid laat irriteren, dan krijg je lof. Dan krijg je je kroon. Kijk, als ik dezelfde blijf ondanks verleiding. Als ik blijmoedig blijf ondanks pressie die op me uitgeoefend wordt. Als ze liegende allerlei kwaad van je spreken. En je dan niet zegt, nou van mij hoeft het eigenlijk niet meer. Ik ben het zat. Ik wil ook wel eens wat anders hoor. Kijk, want dan breek je je statuur af. Want de Heer zegt, ik heb je daarin geplaatst. Dat is jouw glazen zee. Paulus had een engel van Satan die hem met vuisten sloeg. Dat was de glazen zee van Paulus. Daar moest hij doorheen. Hoe kwam hij er doorheen? Ze werkten hem tegen. Die engel van Satan die zette zijn medewerkers tegen hem op. Hij zegt, ze hebben me allemaal in de steek gelaten. Doch de Heer, zegt hij, heeft mij terzijde gestaan en kracht gegeven. Hoort u het? Dat is Paulus. De Heer heeft mij kracht gegeven. Ik ben uit de muil van de leeuw verlost. De Heer zal mij beveiligen tegen alle boze opzet. En behouden in zijn hemels koninkrijk brengen. Dat was nou de statuur van Paulus. Hij bleef onveranderlijk dezelfde. Hij kreeg de krans voor zijn geduld. Hij kreeg de krans voor zijn geloof en zijn volharding. Kijk, daar gaat het bij ons om. Maar neem je die mee. En dat heeft niets te maken of je uiterlijk veel voor de Heer doet. Want dat hangt van je gaven af. Ja, als ze zeggen, wat kan die spelen op die piano? Tjonge jongen, wat staat die in dienst van de Heer? Nee, de Heer zegt, hoe gedraagt hij zich? Je opdracht uitvoeren, dat is één ding. Maar die engel van Satan blijmoedig weerstaan, dat is een tweede ding. En hoe ouder een mens wordt in de dienst des Heren, dan merkt hij hoe feller de vijandschap. Die jaloersheid. Die boeken die volgen mij niet na. Maar wel het feit of ik mijn rust kan bewaren in alle omstandigheden. Ook bij de tegenwerkingen. Dat je niet, je geest niet verbitterd raakt. Zoals bij Mozes. Kijk, Mozes die had een lastig volk achter zich. En Mozes was zachtmoedig. Maar aan het eind... Dan zegt de Heer, ze zitten weer te zeuren om water. Ik ben een goede God, geef ze water. Zeg maar tegen die rotsen, heb je water? Dan kunnen ze verder de mond houden. Ontneem ik ze weer de gemopper, dan kunnen ze drinken. Maar Mozes, die maakt zich kwaad. Die zegt, nou, dat is nou altijd hetzelfde. Nou zit ik hier al 40 jaar, loop ik met dat volk en ze zijn nog precies eender. En hij wordt ook verbitterd. Kijk, dan neemt hij die geest van het volk over. Hij nam iets van dat volk over. Hij werd precies eender. Hij zei, mooi eens luisteren. Jullie murmureerders, hardnekkigen. Ik kan niks met jullie beginnen. Mispunten zijn jullie. Huh? Ja. Nou, toen zat hij precies in het straatje waar zij ook zaten. En de Heer die zei, je hebt mijn naam niet geheiligd, Mozes. Jij bent precies eender als zij aan het einde van je leven. Ja. Dat was de zonde van Mozes. Had hij gelijk? Oh, had het grootste gelijk van de wereld. Het was een murmurerend en een lastig en een moeilijk volk. Maar hij zei het, hij verweet het hen in zijn drift. Hij was verbitterd. Ten dagen der verbittering, staat er. En ben je wel eens verbitterd? Op degene waar je het moeilijk mee hebt. Zorg dat je je geest niet verbitterd raakt, zoals bij Mozes. Want je komt het koninkrijk Gods niet binnen. Ja, als je geen doorn in je vlees hebt, ja, dan kan je zo heerlijk opgroeien. Maar nu voel je hem. En als je een doorn in je vlees hebt en je beweegt je, dan voel je altijd die doorn. Dat is toch zo vervelend. Je ziet altijd dat kind. Je hebt altijd moeite met die. En je hebt altijd moeite met die. Dat kan je door in je vlees zijn. En die voel je altijd als je je beweegt. Die zware druk. Die tegenwerking. Die vijandschap. En dan heb je bijzondere kracht nodig. Kijk. Die doorn in het vlees. Die had de Heer laten zitten. Dat was die engel van Satan. Dat waren die opeenstapelingen van moeilijkheden. En de Heer zegt, als jij nou die doorn hebt en je gaat door, dan zal ik je kracht toevoegen, zodat je in staat bent toch blijmoedig door te gaan, Paulus. Ondanks die zware druk, die vijandschap. En dan zegt Paulus, als ik zwak ben, hoe harder ik aangevallen word, hoe meer ik verdrukt word, hoe meer ik belasterd word, hoe meer ik weet dat mijn statuur tevoorschijn komt. En nu heb ik gelegenheid om te laten zien wat dat koninkrijk Gods in mij bewerkt heeft. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ja, als wij nou maar met veel mensen zijn, en we zijn met duizenden mensen, wat kunnen we dan teweeg brengen op de wereld? Ga bij elkaar in een grote samenkomst en word allemaal één. De oude psalmist die wist het al, hij zegt, is op het land een handvol koren, gekoesterd door de zon. Het zal op het gebergte geruis doen horen als op de Libanon. Je hebt een handvol koren, als dat goed werkt, nou, dan heb je de hele Libanon vol koren namelijk. Ja. Een handvol koren is voldoende om een heel veld tot rijpheid te brengen. Daar heb je maar een handvol nodig. Dat is altijd zo in de geschiedenis van het Rijk Gods. Maar die handvol koren, die moet gekoesterd zijn door de zon. Dat vind ik zo'n mooie psalm. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Een handje vol, dat is zwak. Dat is niet veel hoor, een handje vol. Maar gekoesterd door de zon. Het zal op het gebergt geruis doen horen als op de Libanon. Ja. Dat werkt wat uit. Je geeft je niet gewonnen. Altijd het goede zoekende. En daarom heb ik een behagen in zwakheid. Jongen. Ik heb behagen in zwakheid. Ik krijg er zin in. Om in moeilijke situaties te zijn. Nou, neem u het over. Ik vind het heerlijk om verdrukt te worden en aangevallen te worden. Waarom valt hij aan? Hij wil je van de hoge weg afhalen. De duivel die is bezig. Hij wil je terugvoeren naar de tijd van vroeger. En maar hoe harder ik aangevochten word, hoe meer ik in de strijd kom, hoe meer God mij kracht gaat toevoeren. En als die strijd voorbij is, wat hou ik dan over? Wat blijft? De kracht. Heb je het in de gaten? Die kracht die hou ik voor eeuwig. Als ik in de glazen zee overeind ben en ik verzamel kracht om staande te blijven, die kracht die blijft eeuwig bij me. Kom je nooit in de glazen zee, heb je die kracht niet. Dan heb je ook die statuur niet. Die mensen van het Oude Testament hadden die statuur niet, want die wisten van die strijd niets af. Die kenden alleen maar strijd op aarde. En dat is, die gaat voorbij. Ik heb die kracht nodig. Waarom? De Heer die zegt, ik heb je dadelijk nodig van Armageddon voor die strijd. Die laatste strijd die ik voer tegen de antichrist en tegen de draak. Daar heb ik jou voor nodig. En hij een kracht voor nodig. Die mag je nou verzamelen in de strijd. En dan, als je die kracht verzamelt, dan ben je de volgende maal sterker. Want die kracht die hou je. En dan zeg je, ik ga weer opnieuw winst boeken. Ik heb behagen in zwakheid, want dat geeft mij gelegenheid om mijn kracht te vermeerderen. Strijd is niet leuk hoor. Jouw moeder denkt, ja, hij kan goed praten, want hem overkomt nooit iets. Maar weet je wat, heerlijk is de kracht Gods in je. Dat die rust en die vrede, die zekerheid in je is. Habakkuk die zegt, ik stond op mijn hoogte. En laat het nou maar komen. De winden. De stromen, wat baat het, wat schaadt het, wat schaadt het de vrome. Zei de dichter al. Vreesloos, onbezorgd, vrij, spanningloos. Dan merk je dat die machten vlieden. Denk altijd aan het gezicht dat is iemand over me had gehad. Ik stond in een arena, middenin. En dan ging telkens een luikje open en dan kwamen er weer wilde dieren naar me toe. En die bedreigden me en die gromden. En dan op een gegeven moment gingen ze weer terug en dan ging het luikje weer dicht. Ik zeg het tegen mijn vrouw vaak, dan gaan we weer een luikje open. Of dan gaan we weer een luikje dicht. Ja. Ik heb een welbehagen in zwakheden. God heeft een welbehagen in zulke christenen. Dat worden machtige mensen. Zij herstellen de schepping. Ze zijn betrouwbaar. Ze zijn niet jaloers. Ze voelen zich niet minderwaardig. Ze zijn niet gekwetst. Ze zijn niet bang. En ook met hun lichamelijke kwalen. Ze komen er bovenuit. En de gemeente is daarvoor om dat onder je aandacht te brengen. Zoals ik dat nou vanmorgen onder jullie aandacht breng. Zoals Wilde Visser dat regelmatig doet. Om je te bemoedigen, om je te sterken. Om je bezig te houden met je gedachten, met het woord van God. Zo krijg je je statuur. Word je ook niet verbitterd. Nee, want verbitterd raken, dat hoort niet in het koninkrijk Gods. In de Korinthe waren vele gemeenteleden zwak. Paulus was niet zwak. Want hij zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dan ben je niet zwak. Kijk, zijn situatie was erg moeilijk. Dat zou zijn zwakheid uitmaken. Hij zei, maar ik voel me des te sterker. En Paulus stond alleen. Wat heeft Jezus nou achtergelaten? Zelfs geen rol. Jezaja, die liet nog een rol achter. Wat heeft nou Jezus achtergelaten? Geen geld, geen organisatie, geen boekie, geen rol. Wat heeft hij achtergelaten? Zijn statuur. Hij had niets anders dan zijn statuur. De Heer die zegt, ik ben je een voorbeeld geweest. Paulus zegt, wees mijn navolgers. Ik wil Jezus navolgen. Wat had hij dan? Zijn statuur in het Rijk Gods. Machtige statuur. Hij had een statuur hoger dan enig ander mens. Want zijn geestelijk lichaam Dat was ontzaglijk groot. En verder had hij op de wereld niets. Zelfs geen rol heeft hij nagelaten. Hebben zijn discipelen nog op moeten tekenen. Paulus zong in de gevangenis. Terwijl zijn rug bebloed was. Hij zong lofzangen. Jezus, toen hij naar Gethsemane ging, zong de lofzang. Dat was zijn statuur. En daar ligt nou de scheiding tussen geest en vlees. Mensen willen iets bereiken in de zichtbare wereld. Er zijn zoveel mensen bij elkaar. Dat en dat. En dat is daar gebeurd. We hebben ons verbaasd. En de Heer zegt, hoe zit het met je geestelijke statuur? Want dat is een zaak van de eeuwigheid. Dat behoort tot de onzienlijke wereld. Dat is het volgen van het lam waar het ook heen gaat. Wij overwinnen nooit door natuurlijk geweld. Dat doe je niet in je gezin. En dat doe je ook niet in de gemeente. Maar door het geloof in de kracht van God. Hij geneest mij en hij zal me genezen. Niet waar? Zo, dat zegt Paulus. Hij heeft mij verlost en hij zal mij verlossen. Hij heeft mij genezen en hij zal mij genezen. Hij zal mij heel gans en al herstellen tot zijn lof en eer. Amen. Vader in de hemel, wij danken u door uw zoon voor dit evangelie. Heer, wij voelen ons door die woorden veranderde mensen. Gij geheel anders in ons denken, in onze opvattingen, in onze gedragsregels. Heer, werkt het ook deze week in ons leven uit. Wij gaan weer naar huis met onze zorgen. En zoals de psalmist het zei, tal van zorgen kwellen mijn hart. Angst, mijn angstvallig hart. Heer, wij willen niet gekweld zijn meer. Wij willen onze gedachten verleggen. We willen het front zien in de geestelijke wereld. En dan zien we u, Jezus Christus, gekroond met heerlijkheid en macht. Die willen wij blijven zien, Heer. En dan weten wij dat we machtig worden. Dat we sterk worden. En dat zal invloed geven, ook in ons leven. Dan overwinnen wij de zonde en wij overwinnen de kwalen. En als wij sterven, Heer, dan sterven wij met vreugde. Omdat wij naar u toe gaan. Omdat wij onze intrek bij u nemen. Heer, zo willen wij als christenen leven. Ik dank u, Heer, voor dit heerlijke evangelie. Want dat is de waarheid. Heer, die woorden die zijn getrouw en waarachtig. Heer, gij faalt niet. Heer, dat woord kent geen enkele leugen. Maar dat overwint de duisternis en verdrijft de duisternis door het licht. Zodat die duisternis niet meer wezen zal. Heer, langs deze weg zullen wij de wereld overwinnen. Zoals een handvol koren de aarde gaat bedekken. De ganse Libanon. Heer, schakel gij ons in. Dat wij ons bewust zijn van onze hoge roeping. Zegen ons als gemeente. Dat wij samen optrekken met dat vaste doel. Dan zal ook uit deze gemeente redding zijn. En hulp voor een mensheid die het niet meer weet waar ze het zoeken moeten. En dan zullen ze het hier vinden. Heer, en dat is de belofte die wij hebben. Dat wij een boodschap hebben voor een wereld die de handen alleen maar naar strohalmen kan grijpen. Heer, die geen vastigheid bieden. Maar wij hebben de vastigheid in u. En daar danken wij u voor. Amen.
Hartelijk dank, broeder Van der Brink. Dit woord is waar en betrouwbaar. We zijn er echt door bemoedigd. U ook, broeders en zusters. Als we zwak zijn, dan zijn we tegelijkertijd machtig en krachtig. Daar zullen we uit gaan werken in de komende week. Om krachtig te zijn en sterk in onze God. Dan stellen wij ons leven in dienst van de Heer. En dan zullen we door geloof, geduld, volharding bruikbaar wezen voor zijn plan. Dan zullen we iedere vijand neervellen. En dan zal de duivel niets aan ons hebben. Dan zullen we ook die zonen Gods gaan worden die rondgaan om te herstellen. Dan zullen we zo tonen dat Hij in ons leeft.